Ja, les nummer 2 van de Gezonde Gewoontes Masterclass. En vandaag ga ik het met je hebben over dingen als wilskracht, discipline, maar vooral over perfectionisme. Want ik wil het met je hebben over waarom het nou zo moeilijk is om nieuw gedrag of nieuwe gewoontes te laten inslijten. En waarom we eigenlijk altijd weer zo makkelijk terugvallen in van die oude gewoontes waar we eigenlijk vanaf willen. Een van de dingen die je daar vooral over moet weten, over die oude gewoontes, is dat we er echt ontzettend veel hebben. En dat het ook maar goed is ook. Want slechts 5% van wat we dagelijks doen is bewust en gepland. En de rest, dus 95% van wat we doen, gaat voor een heel groot deel onbewust en automatisch. En die onbewuste processen of gewoontes kunnen ons in de weg zitten als we iets willen veranderen. Want ze worden simpelweg getriggerd, er hoeft maar iets te gebeuren. En we schieten meteen in dat oude gedrag, want we zijn het gewend om het te doen. En het gaat volledig automatisch. En voor een heel groot deel is dat maar goed ook. Dus we hebben die gewoontes ook nodig. Dus stel je eens even voor dat jij in de auto zou stappen. En dan ga ik er nu even vanuit dat je al jarenlang je rijbewijs hebt. Maar stel je voor dat je in je auto stapt met je kind op de achterbank en dat je kind allerlei dingen aan je vraagt, maar ondertussen ben je aan het nadenken over welke voet je op welke pedaal moet zetten en in welke versnelling je de auto moet zetten, etc. Ja, dan heb je eigenlijk geen mentale ruimte meer over om nog te luisteren naar wat je kind op de achterbank je allemaal vraagt. Dus het is heel fijn dat dat autorijden, als voorbeeld even, eigenlijk voor een heel groot deel volledig automatisch gaat. Je denkt niet meer na over die versnelling en over die pedalen en over welke kant je het stuur op moet bewegen. Dat zijn dingen die zo ingesleten zijn in jouw patronen, dat ze zodanig automatisch gaan, dat je daardoor mentale ruimte over hebt. Ik noem het ook wel cognitieve ruimte in je hoofd. Dus het is mogelijk om auto te rijden en daarnaast andere dingen te doen. En eigenlijk is het dus heel fijn dat ze er zijn, ook al zitten ze ons soms in de weg. En hopelijk weet je inmiddels hoe zo'n gewoonte werkt. Ik zal het heel kort nog even vertellen voor het geval ik het nog niet ergens aan jou heb verkondigd. Gewoontes worden eigenlijk altijd veroorzaakt door een prikkel. Of een trigger wordt het ook wel genoemd op zijn Engels. En die prikkel zorgt er eigenlijk voor dat je dat gedrag gaat doen. En vervolgens wordt die prikkel aan dat gedrag gekoppeld, omdat het iets oplevert. Dat gedrag levert jou iets op. We noemen dat ook wel gewoon vanuit de psychologie een beloning. Minder pijn of meer plezier. Want daar zijn we als eenvoudige wezens op deze aarde allemaal naar op zoek. Naar minder pijn en meer plezier. Dus zodra ons systeem doorheeft, hey, als we op dit moment dat doen, dan levert dat minder pijn of meer plezier op. En dan wordt dat al snel een ingesleten gewoonte. Zo kan het zijn dat als je een keer gestrest thuiskomt uit je werk, dat je ontdekt dat als je dan op de bank ploft en lekker jouw favoriete Netflix-serie gaat binge-watchen, dat je je dan beter voelt. Nou, en dit hoef je eigenlijk maar een paar keer te doen voordat het op een gegeven moment een automatisme wordt. Dus als je weer dat gevoel hebt en je komt thuis, ja, dan lonkt de bank naar je en dan ben je meteen geneigd om op de afstandsbediening te drukken en lekker tv te gaan kijken. Je kunt je voorstellen dat het willen uitrollen van een yogamat dan als een hele onderneming klinkt. He, dus stel je hebt in je hoofd bedacht, oh, ik wil gezonder worden en ik wil op andere manieren leren ontstressen. Ik wil mindful bewegen, ik wil sowieso meer bewegen en in contact komen met mijn lijf om die emoties echt te gaan doorvoelen. Dan is het willen doen van iets als yoga natuurlijk een heel mooi voornemen. Maar je kunt je voorstellen dat dat best wel heel erg veel energie van jou vraagt. Helemaal als je dan ook nog meteen van jezelf verwacht dat je meteen minimaal 30 minuten aan yoga doet. En dat je jezelf daarnaast vervolgens ook dat geluksmomentje van dat kijken van die favoriete show ontzegt. Een ander voorbeeld, je vindt bijvoorbeeld dat je te weinig groente eet en je besluit je favoriete ontbijtje te vervangen door een groene smoothie. Vanaf nu neem je je voor om zoveel mogelijk 's ochtends te ontbijten met een groene smoothie. Maar al snel mis je je favoriete ontbijtje. Je boterhammetjes of je kommetje krusli, je havermoutje, de eieren die je normaal eet. Dus waarom is het nou zo moeilijk om die gezonde nieuwe gewoontes te laten inslijten? Omdat je veel te veel van jezelf vraagt. En vaak doen we dat op twee manieren. Aan de ene kant maken we het vaak te groot. Dus we willen graag meteen te veel van onszelf. En we willen het ook meteen perfect doen. Iets waar ik straks nog iets meer over ga vertellen. En we denken vaak in of, in plaats van en. We denken vaak, ja, maar als ik dat doe, dan is er geen tijd meer voor dat andere. En dan voelt het alsof we iets heel erg groots moeten opofferen om überhaupt dat nieuwe gedrag te gaan inzetten. Dus we willen soms graag ons eetpatroon helemaal omgooien. En onszelf al het lekkers ontzeggen. En om even terug te komen op wat ik zei in les 1 over die 1% verandering waar James Clear het wel eens over heeft. Ja, 1% gezonder vinden we dan vaak niet gezond genoeg. Of we nemen ons voor om een best wel uitgebreid sportregime te gaan doorvoeren. We nemen ons voor om minimaal 3 keer per week naar de sportschool te gaan en om minimaal 1/2 uur of 1 uur te gaan sporten. Van die dingen waar je al moe wordt als je eraan denkt. Helemaal omdat je überhaupt nog moet gaan zoeken waar je dat in je dagelijkse schema kan gaan inplannen. En we denken ook vaak vanuit het eindpunt. Dus waar wil ik eindigen? Ik wil graag vanaf nu iedere dag 1/2 uur yoga doen. En dat is eigenlijk meer het eindpunt, het resultaat waar je uiteindelijk wil komen. In plaats van dat we heel erg denken vanuit het beginpunt. Dus waar sta ik nu? En wat is een logische eerste stap die ik nu al zou kunnen doorvoeren? Ik zei net al, ik ga het heel even met je hebben over perfectionisme. Want even over perfectionisme. Het is natuurlijk een persoonlijkheidskenmerk waarbij je het liefst alles foutloos doet. Waarbij je enorm hoge eisen aan jezelf stelt. Je bent kritisch over jouw eigen gedrag, over jouw eigen prestaties. En je maakt je ook geregeld zorgen over wat anderen van je vinden. Het lastige is dat we dat perfectionisme heel vaak zien bij vrouwen die een lange tijd op dieet zijn geweest of die worstelingen herkennen in hun relatie met eten. En het is niet zozeer bekend of het nou een veroorzaker is of een gevolg of iets wat logischerwijs op een gegeven moment daardoor wordt aangewakkerd. Dus hoe dat verband precies zit, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar het zijn wel twee dingen die vaak samengaan. Dus als jij hier bent en je bent in mijn programma's, dan is dit misschien ook wel iets wat jij in jezelf herkent. Dat je dingen graag goed wil doen. Dat je het belangrijk vindt wat anderen van je vinden. Dat je zelf kritisch bent. Ja? En het lastige daarbij is dat, ja, dat ook heel erg te maken heeft met wat diëten met ons brein doet. En daarmee bedoel ik vooral hoe we gaan denken. Hè? Dus we vinden vaak, als het diëtende brein vindt vaak dat we perfect moeten eten. En moeten sporten. Zodat we ooit dat droomlichaam kunnen bereiken. Of dat streefgewicht bijvoorbeeld. En we creëren dieetregels die ook maken dat we dit continu kunnen beoordelen. Want als we toch perfectionistisch zijn, ja, dan moet er natuurlijk wel iets zijn waarmee we kunnen beoordelen of we iets goed doen of niet. Hè, dus dit is een beetje hoe dat dieetende brein ook met dat perfectionisme samenvalt. Het is natuurlijk de dieetcultuur die ons het idee geeft dat we te weinig wilskracht hebben. En dat als we maar gewoon meer discipline zouden hebben, dat het ons wel zou lukken. Als we minder lui zouden zijn bijvoorbeeld. Het lastige is dat perfectionisme ervoor zorgt dat we gedoemd zijn om te falen. Hè, want als we het op de beste manier mogelijk willen doen, dan is het nooit goed genoeg. Waardoor we altijd wel ergens het idee hebben dat we falen. En dat falen, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk blijven fantaseren over dat moment waarop het ons wel gaat lukken. Ja, maar nu is het me niet gelukt en de volgende keer gaat het me wel lukken. Want dan heb ik energie en dan ga ik ervoor, bijvoorbeeld. Een van de dingen waar je je dus van moet losmaken als je wilt gaan bouwen aan gewoontes die wel inslijten, bijvoorbeeld, is hoe je je kunt losmaken van dat perfectionisme. Dus hoe kun je herstellen eigenlijk van dat perfectionisme? Waar het ook vandaan komt. Of je er nou mee geboren bent. Of dat dieetende brein dat bij jou heeft aangewakkerd. Een van de dingen die je natuurlijk moet doen is het omarmen van het feit dat falen onderdeel is van je leven. Dat we allemaal chaotische wezens zijn waarbij dingen soms goed gaan en dingen soms minder goed gaan. Maar wat is er voor nodig bij jou om dat perfectionisme los te laten? Nou, als het gaat om gedragsverandering, dan is dit wat je kan doen. Richt je op het minste wat je kan doen. Dus niet op het eindresultaat, niet op waar je uiteindelijk zou willen uitkomen, het minste wat je nu zou kunnen doen. En soms wordt dit ook wel in gedragsverandering een soort minimum baseline genoemd. Dus het creëren van jouw minimale basis. Een soort onderstroompje, maar wel een stroompje. Dus iets wat je dagelijks vol kan houden. En daar is die weer, en dat is ook wat James Clear heel mooi zegt, een verbetering van 1% is misschien niet direct opvallend. Maar het kan wel veel zinvoller zijn, in het bijzonder op de lange termijn. En dat heeft dus heel erg te maken met het feit dat we het dan zo klein maken, dat de kans veel groter is dat je iets doet wat je volhoudt. En dat kan weer vanuit dat zaadje, weet je nog, vanuit les 1 ontkiemen in die boom en die wortels. En dan krijg je op een gegeven moment een prachtige groeiende boom. Ja? Dus maak het zo gemakkelijk mogelijk om te beginnen. We noemen het ook wel een soort opstapgewoontes. Want uiteindelijk is het misschien niet waar je naartoe wil, maar is het wel een opstapje daar naartoe. En dat opstapje maakt het makkelijker. Dus het gaat namelijk vooral om het ontwikkelen van de gewoonte om te starten. Als je ergens maar mee start, dan gaat het doorgaan vaak vanzelf. Maar het starten is vaak het heikele punt. We beginnen er niet aan. Omdat we het zo groot maken, beginnen we er niet eens aan. Dus het gaat om het ontwikkelen van de gewoonte om op te starten. En uiteindelijk zorgt herhaling voor het insluiten van de gewoonte. Ja? Dus wat James Clear beschrijft als de 2-minuten-regel. Bedenk eens wat je uiteindelijk zou willen doen. En bedenk dan hoe je dat zou kunnen doen in slechts 2 minuten. Dus stel, je zou ooit 1.5 uur per dag yoga willen beoefenen. Zoals een van mijn voornemens. Maak het klein, zodat het iets wordt dat je in 2 minuten kan doen. Zoals mijn yogamat pakken. En het grappige is, als ik dan eenmaal mijn yogamat heb gepakt, dan ga ik er ook wel op staan. Dus waarschijnlijk, of in ieder geval in mijn geval, worden die 2 minuten toch wel vaak 5 minuten of 10 minuten. Maar ik push mezelf niet meer om minimaal 1.5 uur te doen, bijvoorbeeld. Als het goed voelt en ik heb tijd en ik heb er nog zin in, helemaal oké. Maar als het niet gebeurt, dan weet ik dat het genoeg is dat ik de moeite heb genomen om weer die mat te pakken. Want dat was mijn voornemen. 2 minuten, het enige wat ik moet doen, de mat pakken. En dat werkt in heel veel andere ideeën over wat je zou willen natuurlijk net zo. Dus stel, je hebt als voornemen om vaker te gaan studeren, of bijvoorbeeld om deze lessen te gaan volgen, dan kun je bijvoorbeeld starten met 2 minuten gewoon even je aantekeningen erbij pakken. Goh, wat heb ik ook alweer opgeschreven in mijn boekje? Sla het eens open. En wees niet streng voor jezelf. Zeg niet tegen jezelf, ik moet meteen 1.5 uur of 1 uur studeren. Nee, ik hoef alleen maar heel even mijn aantekeningen erbij te pakken. 2 minuten. Net zoals het voornemen om ooit 5 kilometer te willen hardlopen, start met 2 minuten door de straat lopen. Misschien is de kleinere gewoonte nog wel gewoon je sportschoenen aantrekken, bijvoorbeeld. Want dat is uiteindelijk iets wat je in 2 minuten doet. Dus heb je een voornemen bijvoorbeeld om meer groente te gaan eten, bestel eens, als je toch online boodschappen bestelt, over iets wat makkelijk is en laagdrempelig, bestel dan eens wat meer voorgesneden snackgroenten bij de supermarkt. Want als het in je koelkast ligt, dan is de kans groot dat je het ziet en dat je denkt, oh ja, ik kan wel een voorgesneden worteltje bij de lunch eten. Of een cherrytomaatje, of wat dan ook, wat je lekker vindt. Heb je als voornemen om te gaan mediteren, om vaker te gaan mediteren, omdat je weet dat het je helpt om rust te creëren in je hoofd en om te ontstressen, start dan eens met 2 minuten bewust luisteren naar je ademhaling. Iets wat ik eigenlijk heel vaak doe, ook naar aanleiding van een boek over breathwork, ik zal hem nog even voor jullie opzoeken, is de oefening adem in, 2, 3, 4, adem uit, 2, 3, 4. En dit is iets wat ik overal kan doen, of ik nou in de rij sta bij de supermarkt, of ik nou op de fiets zit terwijl ik mijn zoon naar school breng, een simpele gewoonte, die wel makkelijk insluit. Omdat ik weet, dit is alleen maar wat ik hoef te doen. En als het me lukt om dat 2 minuten te doen, dan kan ik het ook op een gegeven moment langzaam laten uitgroeien tot iets groters. Als laatste voorbeeld, luisteren naar je lichaamssignalen. Dat klinkt ook altijd zo vaag. En wat moet ik dan doen? En hoe slijt dat in als gewoonte? Begin gewoon eens even elke dag 2 minuten lang met de aandacht naar je buikgebied te brengen. Naar voelen wat je daar voelt. En dat hoeft niet heel lang. Je hoeft niet meteen 20 minuten een uitgebreide bodyscan te doen. Dat kan uiteindelijk, maar je mag ook gewoon beginnen met 2 minuten lang die aandacht naar je buikgebied brengen. Een van de quotes, natuurlijk ook naar aanleiding van het boek van Roos Vonk, wat ik in les 1 ook al liet zien. Zij beschrijft heel erg, je bent wat je doet. En voor een deel heeft dat ook te maken met, je wordt wat je doet. Dus als je iets maar vaak genoeg doet, dan zie je het als iets wat bij je hoort. En daar ga ik je in les 3 ook meer over leren, waarom dat zo belangrijk is. Want dat heeft te maken met gedragsverandering op meerdere niveaus. Maar voor nu even, onthoud dat het belangrijk is om jouw voornemens zo belachelijk klein eigenlijk te maken, dat jouw perfectionist er ook weinig grip op krijgt. Want het is dan namelijk al snel goed genoeg. Gewoon omdat je verwachtingen niet zo heel hoog waren. Dus schrijf naar aanleiding van deze les op, wat kun jij de komende 7 dagen, elke dag, 2 minuten lang doen, waarbij jij werkt aan wat jouw te gekke toekomstige zelf dagelijks doet. Dus in les 1 heb ik je gevraagd om na te denken, goh, hoe ziet die te gekke toekomstige zelf er eigenlijk uit en wat zijn haar routines? En bedenk dan wat je elke dag 2 minuten zou kunnen doen om daaraan te gaan werken. Dus maak het klein. Maak het bizar klein voor jezelf. Maak het iets wat je binnen 2 minuten kan doen. En een van de dingen die dan helpt, is om gewoon een reminder in je telefoon te zetten. Om ervoor te zorgen dat je ook weet dat het tijd wordt om het te gaan doen. Maar daar ga ik je ook nog meer in de volgende lessen over vertellen. Ja? Dus dit staat voor je klaar in les 3. En we zien elkaar dan. Maar neem gerust ook je tijd om eerst eens even aan de slag te gaan met 7 dagen lang 2 minuten spenderen aan datgene waar je aan wil werken. Oké? Succes!